Tijdens je werk bezig zijn met het spelen van spellen? Als het aan de volgende gast ligt, is dit, gamification op de werkvloer, de ideale manier om werknemers iets te laten leren binnen een bedrijf. Professional meets learner, in gesprek met spelanalist Marcel Mens. Marcel, gamification tijdens het werk, dan denk ik aan patiënten, spelletjes spelen op een computer, maar dat is het niet, hè?
Nee, wat je eigenlijk doet is je werk en wellicht misschien ietsje meer, namelijk nog jezelf ontwikkelen, leren. Maar we willen dat laten beleven als een spel. Dus we leggen een tijdelijke spellaag over het werken en het ontwikkelen heen. En dat noemen we gamification.
Dus een soort... En is die spellaag in het echt? Of is dat op je mobiel? Of is dat op je computer? Of...
Nou, wat wij leuk vinden is als er een spellaag is met echt een daadwerkelijke verhaallijn. En dan is het handig om dat online te doen. Want dan kan je zorgen dat alles wat er in de praktijk gebeurt, dat je dat vertaalt naar progressie in die online omgeving. En dan kan je van alles gebeuren in een verhaal. Je kan een sporttoernooi winnen of je kan een stad bevrijden als een superheld. Of je kan de wereld overreizen. Verzin het maar.
Ik ben heel benieuwd hoe dit tijdens op de werkvloer daadwerkelijk werkt. Maar daar gaan we het niet met z'n tweeën over hebben. Zoals elke podcast heb ik een mede-compagnon in het interviewen. En dat is deze keer Priscilla Verwoerd. Welkom.
Dank je.
Kom jij dit tegen in het werkveld, gamification?
Nou, ik hoor het woord wel heel vaak. En wij hebben zelf een escape room gemaakt. Ook een soort van game. Maar digitale gamification doen wij. Ik werk bij het Spaan en Gasthuis, doen we nog niet.
Oké, nou Marcel, vertel, wat kunnen we precies verwachten bij gamification op de werkvloer?
Ten eerste begint het gewoon bij wat je normaal gesproken doet. Dus er is een doel en dat doel kan zijn, het verschilt natuurlijk per medewerker. Stel, in een ziekenhuis kan het zijn dat er een groep verpleegkundigen volgens een nieuw protocol moeten gaan werken. Over medicijn uitdelen of over een bepaalde manier van registreren bijvoorbeeld. En dat vraagt een gedragsverandering en dat vraagt kennis. En dan kan je mensen in een zaaltje gaan stoppen en erover gaan praten en dan hopen dat het tot gedragsverandering gaat leiden. Nou, de wetenschap is er inmiddels redelijk over eens dat dat niet altijd even effectief is. Op het moment dat je daar een spellaag overheen legt en je verleidt mensen om dat gedrag te veranderen door die gedragsverandering te belonen in het spel, dan krijg je beweging.
En als we nou dit inderdaad even het ziekenhuis als concreet voorbeeld pakken, wat voor spel moet ik dan voor me zien wat ze gaan doen?
Nou, stel dat we zeggen, joh, we hebben een groep verpleegkundigen, er is een nieuw protocol, laten we dat voorbeeld anders even noemen. Ik bedoel, bedenk hem ook maar ter plekke. Nieuw protocol over medicijn uitdelen. Je moet het op een andere manier doen, je moet het op een andere manier registreren, je moet een soort dubbelcheck doen of de patiënt wel de daadwerkelijke patiënt is. Geen idee, dat soort zaken. Nou, dat betekent dat we zouden beginnen met uitleggen waarom dit zo belangrijk is. Nou, de wet vraagt het, dat zou een reden kunnen zijn, dan is het gewoon heel duidelijk. Maar dan zie je dat veel mensen terug zullen, zeker met de verpleegkundigen die al wat langer in die organisatie werkzaam zijn, die zullen terugvallen op geconditioneerd gedrag. En gedragsverandering duurt even voordat je die tot stand hebt gebracht. Dus we moeten dat op de werkplek tijdens werktijd doen. En wat dan heel erg leuk is, is je zegt van oké, elke keer als je het daadwerkelijk goed doet, dan scoren we punten, progressie in het spel.
Dus je maakt er een soort van competitie van?
Dat kan een competitie zijn. Dat kan ook zijn, een competitie klinkt er gelijk alsof er een winnaar en een verliezer is. Het kan ook zijn een soort gezamenlijke route. Je kan ook zeggen, joh, we pakken een spel waarbij we gedurende 6 weken dit tot stand gaan brengen. Op een andere manier met die medicijnprotocollen omgaan. En als we dat met z'n allen goed doen en we gaan ook nog zorgen dat we alle e-learnings die daarbij horen halen. En we gaan ook zorgen dat we dat tijdens een tijdelijke assessment van een arts of iemand anders van buiten die dat komt kijken of je dat op de goede manier doet op een onverwacht moment, dan kan je nog meer punten halen. Je kan ook zeggen, op het moment dat we het allemaal halen als complete afdeling, dan is het spel pas afgelopen. Dus dan ga je als groep het hele spel uit willen spelen en niet zozeer als individu.
Nee, precies. Priscilla, hoe klinkt dit voor jou?
Nou, wat ik wil vragen, is het uit willen spelen? Willen mensen dit? Bijvoorbeeld de verpleegkundige vind ik wel een interessante groep. Het is heel divers ook qua leeftijd. Willen mensen dit of moeten ze dit?
Ja, nou, gamification moet je alleen toepassen als het daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. Met andere woorden, op het moment dat je echt met je hak in het zand gaat staan als verpleegkundige en je zegt, joh, ik ga hoe dan ook, ik sta niet achter die verandering en dat nieuwe protocol implementeren, dan gaat een spel ook niet helpen. op het moment dat mensen het erover eens zijn, en daarom zeggen we, joh, begin nou voordat je dat spel gaat neerzetten, eerst even met een aparte sessie, dat noemen we een kick-off sessie, om het waarom goed uit te leggen en het draagvlak daarbij te creëren. Als mensen het erover eens zijn dat die verandering noodzakelijk is, ja, dan kan je het misschien ook nog maar het beste met z'n allen op een leuke manier doen. En op de meest effectieve manier door leren en presteren en elkaar coachen te mixen in één groot spel.
Hey, ik was vanochtend bij Marlies Schijf van het AMC. En zij zei dat een spel eigenlijk pas valide was als mensen het echt zelf willen spelen. En zij gaf eigenlijk mensen ook nooit de opdracht om een game te doen. Maar het, van mond op mond reclame gingen mensen het vanzelf spelen. Want anders wordt het huiswerk. En dan zaten mensen in de weerstand. Ja. Herken je dat? Gebeurt dat vanzelf?
Nou, wij hebben een goede mix. Hè. Dus het moet toegevoegde waarde hebben. En die moet die moet ondiscutabel zijn voor de complete doelgroep. En als dat zo is, en eigenlijk is dat altijd zo, want die verandering die is meestal toch wel noodzakelijk voor een bedrijf, of in ieder geval gewenst. Dan zeggen we, joh, dan moet je wel voor uitleggen wat dat spel gaat bijdragen. Als mensen echt niet zouden willen, dan ga je ze niet ontslaan. Je gaat niet daarin hele harde maatregelen nemen. Maar over het algemeen trekken we wel mensen daarin mee en zien we ook dat ze heel actief blijven. En het grappige is juist dat degene die van tevoren het meest stugde instaan en zeggen ik hou niet van spelletjes, dat die over het algemeen de meest fanatieke spelers blijken te zijn. En ik denk dat dat komt omdat die hun vak zo verdomd serieus nemen. En dit spel helpt om je vak om daar beter in te worden met elkaar.
Ik denk wel dat dat met elkaar een flink aandeel is. Want ik kan ook bedenken dat elke keer als er heel veel fanatieke mensen in een groep zijn, dan de onzekere mensen heel erg op de achtergrond gaan. Nog meer dan ze misschien al stonden. En omdat dan mensen heel de tijd op plek 3 staan in een spel, of dat ze toevallig heel goed zijn in dat spelletje, dat ze dan juist misschien gedemotiveerd raken.
Ja, dat gebeurt gelukkig zelden. Er zijn een aantal dingen die je kan doen om dat te voorkomen. Ten eerste is het heel fijn als je met complementaire teams kan werken. Daar bedoel ik mee dat je misschien wat meer ervaren collega's, of meer op een bepaald gebied talentvolle collega's, kan mixen in een team met wat minder ervaren collega's. Of complementaire kwaliteiten hebt of iets dergelijks. En als je dan met teams werkt van 3, 4, 5 personen, dan ontstaat er vanzelf een soort, noem het sociale druk, een soort morele verplichting dat je zegt van oké, ik zie dat jij ontzettend je best doet. Ik ga dan hoe dan ook daarin mee. Dus je wil laat mensen individueel spelen, maar je beloont ze als team. En dat zorgt ervoor dat ze elkaar ook gaan coachen en gaan motiveren. En dan krijg je echt van bottom-up krijg je behoorlijke engagement.
Ze trekken zich aan elkaar op.
Absoluut.
Is dat altijd? Ja, maar het heeft ook, dus zeg jij, een paar keer het tegenovergestelde gedaan. Je zegt zelden, maar dat is dus wel voorgekomen, of niet?
Nou, wat niet gaat werken is op het moment dat er een manager is en die zegt, ik vind dat jullie dit moeten spelen. Mm-hmm. En waarom moeten we deze verandering doorvoeren? Nou, omdat ik dat wil. Ja, dan gaat het niet werken. Wat we altijd zeggen, gamification is een turbo op die gedragsverandering. En net als die turbo op de auto, moeten de basisvoorwaarden die moeten goed zijn. Dus op het moment dat er geen draagvlak is, op het moment dat er systemen niet werken, of op het moment dat er een reorganisatie aangekondigd is die ervoor gaat zorgen dat 30% van onze collega's binnen nu en 6 maanden ontslagen gaan worden, dat is niet het moment om die game te gaan spelen. De turbo werkt op de auto als die werkt niet op de auto als de wielen niet goed zijn.
Nee. Priscilla, zou jij hier heel fanatiek in zijn in zo'n spelletje eigenlijk?
Nee, ik ben echt een niet-gamer. Dus daarom vind ik het wel heel interessant. En wat ik nog afvroeg is, in de virtuele wereld kun je niet zo goed verstoppen. Hè? Wat je doet wordt geanalyseerd, dat zie je in data terug. Hoe veilig is het voor mij als medewerker om mee te doen in zo'n game?
Ja, vind ik een heel terechte vraag. Dat is heel belangrijk. Wat wij steeds meer merken is dat we, omdat we juist zoveel data genereren, en de hele discussie de afgelopen maanden rondom Facebook en dat soort zaken, die bevestigen dat nog eens een keertje, moet je er met elkaar absoluut ook heel integer mee omgaan. En wij vragen dus management om letterlijk een verklaring te tekenen, waarin ze zeggen, joh, die data die ik uit dat spel haal, die iets zegt over een leercurve, hoe snel leert iemand, over hoe mensen zich inzetten, hoe goed ze zijn in bepaalde werkzaamheden, et cetera, die gebruik ik alleen maar voor coachingdoeleinden op dat specifieke onderwerp van dat spel. In dit geval dat nieuwe protocol op medicijnverstrekking.
Maar wel op de persoon. Het is wel duidelijk dat mijn data.
Het is jouw data, maar die is gerelateerd op die werkzaamheden en die is gerelateerd op die ontwikkeldoelstelling. Jij doet mee omdat je beter wil worden of omdat je vindt ook dat dat medicijnprotocol dat het geïmplementeerd moet worden. Dat je dus op een andere manier moet gaan werken. En dan word jij gecoacht en altijd op een positieve manier. En wat we dus letterlijk vragen voor het management is om die data nooit te gebruiken tegen iemand. Met andere woorden, je mag het niet gebruiken in een functioneringsgesprek en dat soort zaken. Wat je wel ziet is dat mensen beter presteren daardoor.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat ik als manager dan netjes dat zeg en doe, maar ik, voelt niet heel veilig als je dit zo. Ik snap het idee, de intentie en dat je daar misschien niet helemaal controle over hebt, maar als ik daar aan deel neem,
vertrouwt de manager niet, zeg maar.
Nee, eigenlijk niet. Nee.
Ja, dat is het grappige is 85% van de doelgroep en we spelen games van echt duizenden mensen tegelijk. Op dit moment loopt er een game bij Vodafone voor, denk ik, 5.000-6.000 man op dit moment. En gemiddeld 85% van die doelgroep die gaat hem uitspelen. Wat wil zeggen dat je er dagelijks 10, 15 minuten mee bezig bent. En dat je doet wat er daadwerkelijk in de praktijk moet gaan gebeuren. Anders kan je het spel niet uitspelen. En als wij een onderzoek doen en we vragen eigenlijk naar elke game wat mensen ervan vonden en of het toegevoegd waarde heeft. Ja, dan zijn de mensen die zeggen, joh, ik vind dit niks. Die zijn echt, dat is minder dan 10%. Dat is een heel klein groepje.
Maar zijn die mensen zich dan bewust van dat ze die data weggeven op het moment dat ze deelnemen aan die game?
Ja, maar die data die zegt dus iets over of je iets leert, ja of nee. Mm. En als je een e-learning doet, dan doe je precies hetzelfde, toch?
Ja, dat is nou, maar zijn ze zich ervan bewust? Dat ja, zeker. Dat weten ze wel.
Ja, sterker
met
nog.
Als ik daaraan meedoe, dan wordt dat er wel bij verteld.
Sterker nog, het is een beetje gek als jouw coach op dit moment iets zegt over iets waarvan je had kunnen weten dat je het al of niet weet, of dat je het moeilijk vindt. Dus mensen gaan, ze worden veel efficiënter ook. En veel leuker en veel positiever worden ze gecoacht.
Laten we het nog concreter maken. Want we hebben natuurlijk het voorbeeld van het ziekenhuis, maar dat blijft een beetje een voorbeeld. Maar echt concreet praktijk bij Vodafone, wat jij net aanhaalt. Wat doen ze daar dan? Blijven ze gewoon hun werk doen, maar wordt het op een gegeven moment gewoon gemeten? Of gaan zij echt een stad redden ineens in een soort spel van superhelden?
Ja, nou, dat zou wel mooi zijn. Hè, als
ja, dat zou ik wel gaaf vinden.
Zo was. Wat ze doen wordt al gemeten. Want op het moment dat je bij Vodafone werkt in een winkel, dan wordt er gemeten of je daadwerkelijk, nou, hoeveel je verkoopt of hoe tevreden jouw klant is. En bij Vodafone heet het dan NPS, de Net Promoter Score. Een soort klanttevredenheidsgetal wat eruit komt. Dat weet je. Je wordt daarop afgerekend. Je hebt je vakmanschap wat je hebt om dat verder te verbeteren. Net zoals je als arts weet dat je afgerekend wordt op het aantal patiënten dat je beter maakt. En op het moment dat je heel veel patiënten niet beter maakt, maar er slechter van worden, dan heb je ook een probleem. Dus ten aanzien van dat meten is er niks nieuws. Het is alleen een focus op een ontwikkeling, op een verandering ergens daarvan. Nou, bij Vodafone gaat het op dit moment bij die game gaat het over, dat noemen we heel mooi, een cross-sell game. Hè? Dus die mensen die zijn of bij voormalig Ziggo werkzaam of bij voormalig Vodafone zijn ze werkzaam. En die zijn heel erg gewend om dat specifieke product te verkopen. Nou, nu zijn deze twee partijen gefuseerd. En op het moment dat ik dan een klant aan de lijn heb van Ziggo en ik ben medewerker van voormalig Ziggo, ja, dan is het een kleine moeite om die klant ook de vraag te stellen, joh, bij wie heb je eigenlijk een vaste of een mobiele aansluiting? En als dat bij KPN is, dan kan je hem een mooi voordeel aanbieden, omdat hij dan van een pakket gebruik kan maken. Nou, hoe vaak je dat doet,